Goedemorgen en heel hartelijk welkom bij Hour of Power. Ik weet niet hoe het jou vergaat. Kijk, ja, mijn gast van vanmorgen, daar springt de kat op schoot.
Ja, dat is heel gezellig.
Ik weet niet hoe het jou vergaat, maar heel vaak als je belt, dan krijg je het volgende bericht. Ik ben er even niet, maar ik bel je zo snel mogelijk terug. En heel vaak is dat niet waar, want je wordt niet teruggebeld. Bobby gaat spreken over gebed. En weet je wat zo mooi is? De hemelse telefooncentrale heeft geen antwoordapparaat. Twee gevouwen handen, 24 uur per dag geopend. En Bobby spreekt over de kracht van het gebed. We gaan luisteren naar een Song in the Night, gezongen door het koor van Hour of Power. En mijn vriend en gast vanmorgen is Theo van der Heuvel, een jonge dynamische predikant uit Groningen, met een van de snelst groeiende gemeenten van ons land. En ja, hij mag je wel hoor.
Ja, hij voelt zich meteen thuis hè.
Ja. Wat vind jij de allerbelangrijkste boodschap voor Nederland?
De allerbelangrijkste boodschap voor Nederland?
Zullen we het er straks over hebben?
Dat is goed.
Ja, dan kun je nog even nadenken.
Dat is prima, jongen.
Oké, okay. Ja. Goed. En hartelijk welkom bij Hour of Power. En ik hoop dat u en jij op deze vroege zondagmorgen van deze uitzending zullen genieten. En nog meer, dat het je dichter bij God brengt. Want dat is precies het doel van dit programma.
In 1970, a television program debuted that changed the way millions of people looked at faith. The Hour of Power.
This is the day the Lord has made. Let us rejoice.
Featuring the ministry of Robert Schuller, taught a generation that through God's love, your scars can be turned into stars. It was an idea that launched the most popular inspirational television program of its time. And today, the Hour of Power continues with a new voice for a new generation.
When you put your trust in God, nothing can stop you.
Pastor Bobby Schuller will encourage you and share a message that can give you a new perspective on life. Because whatever your circumstance or the obstacles you face, this moment can be your Hour of Power.
This is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Good morning.
Good morning.
And we are so glad that you're here today. We believe that God has brought you to this place. For all of you watching on television, we think it is no accident that you're watching now. We pray that you would approach this service with an open heart. And let's give a hand to all of those who are watching at home and thank Him for joining us today. We love you guys. Turn around to those who are standing next to you, greet them warmly in the name of the Lord, and say, God loves you, so do I. Let's pray. Lord, we are so thankful that you love us, that we're not what we do or what we have, not what people say about us, that no matter what, you love us. You hold us, you want us, you care for us. And so, Lord, we have faith, not faith in our good works or in our righteousness, but faith in the works of Jesus and in His righteousness. We're so thankful that by Him we come into your presence. And, Lord, we love you. It's in Jesus' name we pray. Amen. Amen.
may be seated. In preparation for this morning's message, hear these words from Luke chapter 18. Then Jesus told his disciples a parable to show them that they should always pray and not give up. He said, "In a certain town there was a judge who neither feared God nor cared what people thought. And there was a widow in that town who kept coming to him with the plea, 'Grant me justice against my adversary.' For some time he refused, but finally he said to himself, 'Even though I don't fear God or care what people think, yet because this widow keeps bothering me, I will see that she gets justice, so that she won't eventually come and attack me.' And the Lord said, 'Listen to what the unjust judge says. And will not God bring about justice for his chosen ones who cry out to him day and night? Will he keep putting them off? I tell you, he will see that they get justice and quickly. However, when the Son of Man comes, will he find faith on the earth?'" This is the word of the Lord.
Change can come on tiptoe. Love is where it starts. It resides, often hides deep within our hearts. And just as pebbles make a mountain, raindrops make a sea, one day at a time, change begins with you and me. Ordinary miracles happen all around, just by giving and receiving comes belonging and believing. Every sun that rises never rose before. Each new day leads the way different door, and we can all be quiet heroes, living quiet days, walking through the world, changing it in quiet ways. Ordinary miracles, like candles in the dark, each and every one of us. And the walls can tumble, and the mountains can move, the winds and the tides can turn. Ordinary miracles, one for every star. No lightning bolts or claps of thunder, only joy and quiet wonder. Possibilities right before our eyes. See the way a miracle multiplies. Hope can spring eternally, planted and grows. Love is all that's necessary. Love and its extraordinary. Great ordinary miracles, every
My interview guests today are doing some innovative and creative work with children, and it started with building a playground in Kiev, Ukraine. Please welcome to the Hour of Power President Jim Rosine and California Regional Vice President Chris Marshall from Kids Around the World. Welcome, Jim.
Thank you so much.
So, Jim, I understand you're passionate about reaching children and transforming their lives through play. So tell me a little bit about your first project in Kiev.
Well, the first project, 1994, was one that the idea was granted to us of building that playground. And you can imagine the conditions of which those children, just after the fall of communism and the plight of which they were going through. But it was really after that we saw the smiles, we saw the happiness, we saw the joy in the faces of children. We thought, what if we could use this playground to share even the gospel of Jesus? Yeah. So we asked the mayor if we could come back and build a second playground, and he said, absolutely, you can come and build a playground. Wow, it made him look good.
Yeah.
So then we said, well, if we come back and build another playground, can we go into all of the schools of your city and share with the children? Well, the mayor thought that might be a good idea. So he said, sure, you can come back in as long as you build me that playground. We said, we'll build the playground. So he said, if we're going into the schools, can we talk to the children about the Bible? Well, now the mayor thought exactly. Are you sure you're going to bring in that other playground? And we said, yeah, we're going to bring in the playground. And he said, then you can go into the schools and you can talk to the children about the Bibles. We said, well, if we talk to them about the Bible, can we give every child in your city their very own Bible? Now, remember, this was 1994-95. Many of these children never even had a book.
Yeah.
The mayor hesitated for a moment and thought, he said, are you sure you're going to bring in that playground? I said, yes, we are. He said, then you can go into the schools, pass out the Bibles, and be grateful. Do you know we went in and hand-distributed, as we were building that second playground, over 14,000 Bibles
wow.
to the children.
Wow.
Isn't that neat? Yeah, it's exciting. We began to think maybe God has a better use for playgrounds than what we just thought of bringing joy and happiness. Maybe we could use it to share a whole lot more to the children, and we have over these years.
Wonderful. What a great story. And so that sort of kicked off your ministry.
Right.
And now you're reaching all sorts of children around the world through right. playgrounds and through this great story. And tell us a little bit about Mara.
Mara was a young girl that we met in Haiti. You know, not all of our locations we go into have the happiness and the joy. We went into Haiti right after the earthquake, and to be able to experience firsthand, to walk through the destruction, to be able to see people and their lives had been destroyed, you know, families and the plight of which they had. And so many of those that were injured and killed were even children. Well, we had an opportunity to build a playground out of ministry just outside of Port-au-Prince. And it was a hospital where they were bringing the children who had been injured. And it just didn't seem right to be able to build a playground somewhere where children were experiencing so much pain. And Mara was one of those girls. Mara, during the earthquake, had lost her leg and was on crutches. And can you imagine Mara? Here we are building a playground. And here's Mara, who only probably reflected back to the days of laughter and happiness, of a joy of just being a kid. Yeah. Now, all of a sudden, just looked and just remembered those days.
Yeah. Mm-hmm.
But as we completed that playground, one of our volunteers, and I can still see it vividly in my eyes, went over and picked up Mara, laid the crutches down to the side and picked up Mara, went to the slide, held on to Mara, and went down the slide with her. She soon began to realize that she can still have that happiness and that joy.
And Chris, so you have the privilege of being a major part of this mm-hmm. awesome ministry, mm-hmm. and you have a similar story. You've traveled the world now in your position, and tell us a little bit about Mudini in the Congo, is that right?
Mm-hmm. That's right. Yeah, I get to travel a lot. It's a blessing. I just got back from Lebanon, at the refugee camps there, seeing the plight of children there and working with our partners there. Pretty amazing what's going on and how God's working there. But one of our best projects is in the Congo. We are immersing ourselves in the Congo. We want to see children transform there. And we do it through our Kids Story program. And our Kids Story program, very simply, is a different way to teach the Bible to children through oral means. So a lot of us are literate, a lot of us read and write, but what about those that can't read and write? How do they learn God's message? And so we teach them very simply stories about God in God's word, and they learn. And teachers love teaching this method. And so in the Congo, one teacher in particular, she was teaching a class, and she had a child in her class who was deaf and mute. And this child had never interacted with the class and was essentially not part of the class. And after learning our kid story method, she taught the Bible to the class. And at the end, she gave an invitation for someone in the class to retell the story back to the class. Well, this Mudidi raised his hand and came up forward and was able to repeat the story using an activity retell verbatim. And the teacher was in tears to know that now God's word was sinking into his heart as well. Wow. And it's powerful. The way God uses our orality-based method of training, kid story, is really amazing. And it is really transforming lives.
It's amazing. That's wonderful. And so much of like even the scriptures that we have. Yeah, give it a hand. That's great. Oral tradition is obviously super important even in the writing of our own scripture, and so it's really great to see that sort of still being used. Mm-hmm.
Let's make a difference today in the life of a child. Then let's share with them that love, that hope that comes from God, all about that relationship of which they can have with Jesus, and starting with the child.
It's so true. If people want to get to know more about what you're doing, how can we find you?
Mm-hmm. Well, I think the quickest way is to go to the website, kidsaroundtheworld.com.
Let's give them another hand and thank them for being here. Thanks for all you do.
Who here among us has not been broken? Who here among us is without guilt or pain? So oft abandoned by our transgressions, if such a thing as grace exists, grace was made for lives like this. There are no strangers, there are no outcasts, there are no orphans of God. So many fallen, but hallelujah, there are no orphans of God. Come ye unwanted and find affection. Come all ye weary, come and lay down your head. Come ye unworthy, you are my brother. If such a thing as grace exists, then grace was made for lives like this. There are no strangers.
Oh, Hartelijk mee in de house.
Wat een prachtig verhaal over die speeltuintjes en gewoon iemand die een initiatief neemt en dat tot een groot succes maakt. En Mark McVey zong over het feit dat God een vader is die niemand afwijst en van al zijn kinderen houdt. En hij kent geen wezen. En soms denken wij wel eens dat we door God in de steek worden gelaten en dat hij heel ver weg is. Soms denken we ook dat de kerk in Nederland heel weinig boodschap meer heeft en dat ze leeglopen. Ik lees altijd van die dramatische verhalen. Maar niets is minder waar, want naast me zit een hele jonge, enthousiaste dominee. Ja, toch? Je ziet er ook echt als een dominee uit, moet ik zeggen. Een compliment.
Dankjewel.
Theo van der Heuvel. Theo, ja. Je bent predikant in Groningen.
Ja.
En je hebt, ik moet even een aardig verhaal vertellen. Heel lang geleden begon ik met de EO Jongendag. En de EO vond eigenlijk dat ik dat niet moest doen. Dus die zeiden, ga maar naar Groningen. Daar zitten lekker weinig christenen. Dat is het onbekabelde kerkelijke deel van Nederland. En daar heb ik Groningen voor het eerst leren kennen. Ook gezien dat daar veel jongelui waren die op zoek waren naar God. Hoe is dat nu?
Er zijn nog steeds ontzettend veel mensen op zoek naar God in Groningen. Ja.
Ja.
En dat merken we ook in de gemeente. Dat merken we aan de groei.
Ja.
Dus God is in Groningen aan het werk.
Ja. Jij hebt een kerk overgenomen van een oudere dominee met een oudere generatie. En inmiddels heb je heel veel jongeren in je kerk. Je bent een van de snelst groeiende kerken van Nederland. Hoe heb je de connectie gemaakt? Want dat is wel het probleem tussen die oudere generatie die wat vaster zit in tradities, zoals ik, en de jongere generatie die zegt, nou ja jongens, al die ballast. Hoe doe je dat?
Nou, het bijzondere vind ik van de gemeente in Groningen is dat zowel jouw generatie als de jongere generatie, als mijn generatie, dat die eigenlijk allemaal willen. Het is een hele dynamische gemeente. En iets in die gemeentecultuur is, we willen niet vastzitten in vormen. We willen gewoon meebewegen, onderweg zijn, de reis maken samen achter de Heer Jezus aan. En tuurlijk heb je dat bepaalde vormen, bepaalde groepen in de gemeente meer aanspreken dan anderen. Maar over zijn algemeenheid gesproken, dan is het best wel een homogeen verhaal. Die gemeente daar.
Ja. Ja,
ook tussen de generaties.
Ja. Hoe ben je dominee geworden? Waarom?
Het is,
je bent een hele sportieve vent. Je kunt een marathon lopen van hoeveel? In 3,5 uur? Dat is onvoorstelbaar snel.
Ja.
Het evangelie heeft haast, maar jij ook.
Ik vind het heerlijk rennen.
Ja. Hoe snel loop je een marathon?
Ja, nou, 3,27 is hij nu.
Het kan iets beter. Het kan wel 3,26.
Ik heb sportieve ambities, die zijn,
Okay.
We gaan iets sneller nog.
Maar ik vind het zo grappig. Een jonge dominee die heel sportief is, die marathons loopt en op zondag op de preekstoel staat en zegt van, hey, ik heb jullie wat te vertellen.
Ja.
Want wat heb jij te vertellen?
Ja.
Wat is jouw boodschap?
De boodschap is de realiteit van de Heer Jezus in het leven van het hier en nu. Dat we gewoon leven onder een open hemel met een betrokken God die in onze levens actief aanwezig wil zijn en door ons heen zijn koninkrijk zichtbaar wil maken.
Ja, dat is lekker gezegd en leuk en fijn en prachtig. Maar Groningen is een studentenstad waar heel veel studenten het geweldig vinden, omdat het één grote feeststad is.
Ja.
Dan zit je toch in een stad waar je boodschap toch niet altijd landt.
Ja, dat is dus die boodschap landt dus wel.
Oh.
Ja, want dat zien we gewoon. Kijk, het mooie is, er komen heel veel studenten in ons gebouw ook tentamens maken en colleges volgen. Duizenden per jaar. En die zien het allemaal. En we merken ook gewoon dat ze denken van, hé, is dit een kerk? Wat gebeurt hier allemaal? En die staan echt wel open voor zingeving en voor vragen en voor zoeken. En dat merken we ook gewoon breder, zeg maar. De mens is op zoek naar de betekenis van het leven. Waar kom ik vandaan? Waar ga ik heen? En hoe pas ik... Ja, wat je heel veel ziet tegenwoordig is dat mensen hun eigen levensverhaal moeten construeren. En de boodschap dat er een God is die een plan heeft met je leven. En dat hij regie wil hebben in je leven. En dat het beste leven is wat je maar leven kunt.
Maar jij moet denken, daar kom ik alweer tussen. Hè? Want,
yeah.
Want dat is natuurlijk voor heel veel mensen moeilijk. Geloven in God is nog wat te doen.
Yeah.
Want iedereen zoekt naar de zingeving. Maar dan de regie overgeven.
Yeah.
Dat is moeilijk.
Ja, dat klopt.
Maar hoe doe je dat dan? Wat is je geheim?
Ja. Nou, het begint wel echt met een ontmoeting met de Heer Jezus. En wij zeggen ook wel van, nou, wat is dan het geheim van een kerk? Ja, het geheim van een kerk is Jezus. Hè? De schat van een gemeente is Jezus.
Ja.
En de aanwezigheid van de Heer Jezus, dat is de schoonheid en de kracht van een kerk. Dat je komt in de nabijheid van God. Dat je komt met verwachting. Dat daar dan iets in gebeurt.
Ik zie jouw enthousiasme, maar ik zoek ook naar hoe jij die verbinding maakt. Een enthousiaste jonge vent. Je gelooft in wat je zegt en waar je voor staat. Je gelooft in het evangelie. Maar nu sta je op de Dam in Amsterdam. En dat hele Damrak staat vol met mensen die denken van... jongens, met God wil ik niks te maken hebben. Ik ben atheïst. Allemaal menselijke inbeeldingen. En jij hebt 1 minuut om ze te overtuigen. Toen bleef het stil op de Dam.
Dat zou ik een enorme uitdaging vinden. Ik denk dat ik inderdaad even stil zou zijn. Want waar ik namelijk in geloof... is dat de taal die je tegenwoordig spreekt om iemand te bereiken... dat is via persoonlijke relaties. Dat is gewoon in het delen van je leven, in het delen van je verhaal. In contact, zoals wij nu zitten te praten. Hé, wie ben je? Wat beweeg je? Wat maak je mee? Waar loop je tegenaan? Wat zijn je verlangens? Wat zijn je dromen? Waar zit je worsteling? Wat zijn je geheimen? Waar zit je pijn? Dus dat je het over het leven zelf hebt. En ik geloof niet meer zozeer in... geef mij 1 minuut op een kistje... en ik blaas die dan wel vol met mijn woorden. En dan gaat het gebeuren. Ik geloof tegenwoordig dat het heel duidelijk gaat via vriendschap, via relaties. En dat is waar we ook in de gemeente op inzetten. Dat je gewoon als gemeente bepaald basisvertrouwen bouwt, ook in je diensten. Hey, de diensten die we hebben, ja, ik durf mijn collega's mee te nemen. Ik durf mijn buren mee te nemen. En de boodschap die daar klinkt, die sluit aan op het leven, zeg maar. Ja. En dat er ook geen, ik noem het wel eens afbreukrisico is, hè. Van je hebt zorgvuldig geïnvesteerd in de relatie met je buurman of met je collega's of met vrienden. En je bidt voor ze en je gunt hen Jezus en de ontmoeting met hem. En daar zit altijd een soort spanning op. Van als ik ze nou meeneem, als ik ze nou uitnodig, hoe gaan ze reageren op wat er dan in een dienst gebeurt? Nou, als je als gemeente daar samen mee bezig bent, met vormen, met communicatie, met benadering. En daar ontstaat een soort vertrouwen. Dan geloof ik dat veel meer die manier de manier is om te spreken in levens van mensen.
Ja. Als ik jou zie zitten, dan denk ik, nou, net zo goed een zakenman kunnen worden... of een ondernemer of iets heel anders. Waarvoor wil jij als jonge vent dominee? Daar was iets bij aan te lachen.
Nou, ik vind het zelf ook een wonderlijk verhaal. In die zin, ik ben opgegroeid als zoon van een dominee. En dan heeft de hele kerk een plan met je leven. Dus zo voelt het dan, je vader achterna. En hij was er heel ontspannen in, liep me daar ook in vrij. Hij heeft 1 keer gevraagd, is theologie misschien een optie? Ik zei, nou, ja, niet voor mij.
Zat ook in je naam, hè?
Was natuurlijk prima. Ook dat nog.
Ja.
Maar toen ben ik toegepaste communicatiewetenschap gaan studeren. En nadat ik dat had afgerond, ben ik met mijn vrouw voor Edits in Action in het buitenland gaan werken.
Griekenland, hè?
Griekenland, klopt. De Olympische Zomer hebben we toen een groot project voorbereid. En wat daar gebeurde is dat als Athletes in Action wilden wij kerken helpen en dienen... om de omgeving te bereiken met het evangelie door middel van sport. En daar heb ik enorm veel visie gekregen voor de gemeente. Want ik sprak talloze voorgangers met passie en met visie en met verlangens. En continu ben je met hen aan het werk. En later heb ik het leiderschap over Athletes in Action in Nederland gedragen. En continu bezig met de gemeente. Hoe help je een gemeente? En naderhand ontstond het verlangen van, hey, ik wil niet langer van buiten naar binnen, maar ook van binnen naar buiten in een gemeente dienstbaar zijn. En dat groeide en dat groeide. En zodoende de sprong naar de gemeente.
Je hebt een van de snelst groeiende gemeenten van Nederland. Ben je daar trots op, dankbaar? Een groot succes, hè? Vele honderden die naar jouw kerk komen.
Dankbaar. Echt een geschenk van de Heer. Als je er woorden aan moet geven dat honger naar de Heer Jezus, verlangen en heimwee naar God, dat dat ook wel een van de drijfveren is.
Wat is dat, heimwee naar God?
Het verlangen naar zijn aanwezigheid. Want het is soms, ervaar je dat heel nabij, maar er zijn ook momenten dat het verder weg voelt. Een beetje de verborgen kant van God. Het is allemaal niet zo na te rekenen.
Ja, je zus is overleden. Dat moet een traumatische gebeurtenis zijn geweest.
Ja,
het
is heel heftig geweest.
Is God dan ver weg?
Toen was hij, nee.
Nee?
Nee. Nee. Nee.
Vertel eens van haar dood.
Dus nu 7 jaar geleden. Mijn 3 jaar oudere zus. En ze heeft kanker gekregen. En dat ging heel snel. Dus er zaten 5 maanden tussen haar laatste basketbalwedstrijd en haar begrafenis. En het is gewoon een hele heftige tijd geweest. Dat zo'n ziekte, zo'n lichaam helemaal kapot maakt. Het telkens ingehaald worden door de werkelijkheid. Het leven loslaten. Ik heb me ontzettend kwetsbaar gevoeld. Sowieso in het gemis en het verlies van je zus. Ja, wat doet dat met me? Hoe moet je eigenlijk rouwen? Heel onbekend terrein eigenlijk. En ik voelde me die maanden daarna ook enorm kwetsbaar. Daarvoor, als dan iets niet kon, dan kon het niet omdat de agenda vol zat en ik geen tijd meer over had. Maar daarna konden dingen gewoon niet omdat ik geen energie meer had. Ik weet nog dat ik me ongelooflijk rusteloos voelde. Te lusteloos om dingen te ondernemen, maar te rusteloos om op de bank te zitten. Je voelt je gevangen in jezelf. In die eerste periode ook gewoon een beetje jezelf terugtrekken in het isolement. De verbinding niet aangaan, gewoon heel kwetsbaar. Maar ook gewoon nadenken van, joh, in het verlies van mijn zus, wat raak ik eigenlijk kwijt? Wie was ze voor mij? Ben ik een goede broer geweest? Er gaat van alles in je om. Maar ook existentiële dingen als, hey, als ik nou in dat bed had gelegen, als het mijn begrafenis was geweest, wat hadden mensen over mij gezegd? Wie hadden er echt gehuild bij de kist? Met wie maak ik de reis door het leven? Het heeft heel veel gedaan. Maar waar ik me aan vastgehouden heb, is de ervaring van Gods nabijheid. Ja. Bij alles wat ik niet begrijp, ben ik in die periode meer van God gaan houden en ben ik hem meer gaan vertrouwen. Ja. Waarom? Heel veel dingen weet ik niet. Maar waartoe? Daar hou ik me aan vast. Ja. Wat we nu zien is niet het einde van het plaatje, is niet het einde van het verhaal. We zijn onderweg. Het is niet af. Het is niet hier.
Ik vind jou een beetje, ik denk even aan Mozes, hè, die daar boven op de berg het beloofde land in kijkt. Ik vind dat een beetje oneerlijk van God. De man heeft zich 40 jaar lang met die vreselijke Israëlieten, die altijd maar aan het klagen waren, opgehouden. En God zegt, dan is het een keer kwaad geworden. En zegt God, nou kom je het beloofde land door. Maar ik zie jou een beetje als een Jozua, de verspieder, die zegt van, daar gaan we. In Gods kracht, in Groningen. Ja. Nou, niet direct het makkelijkste deel van Nederland. Nee. Veluwe is makkelijker. Hè? Dus ben je zo'n type?
Ja, ik vind het grappig dat je het zegt. Want een van onze oudsten in de gemeente, die noem ik altijd mijn Mozes. Ja, echt serieus. Hij vindt het ook mooi, ik mag het ook zeggen. Maar ik zie hem als iemand die boven de berg staat, met zijn handen geheven.
Ja. Gesteund.
Precies, dat verhaal ken je. Ja. Biddend. En Jozua daar in de vallei, strijdend met zijn zwaard en gewoon gaan. En zo ervaar ik dat wel, ja. Ja.
Dat legt ons even uit wie Jozua is.
Ja, dat is de man die het volk het beloofde land inleidde. Die sterk en moedig moest zijn om de belofte van de Heer in te nemen. Ja, dat is de opvolger van Mozes.
Ja. Ben je sterk en moedig?
Ja, in de Heer ben ik sterk en moedig.
Zo, nou, ja. Geen twijfel mogelijk.
Nou, de geest van liefde en kracht, daar mogen we in gaan staan. Ja. Ja, dus in hem zijn we dat.
Ja. Ja. Je bent ongeveer net zo jong als Bobby Schuller en net zo enthousiast als Bobby Schuller, de voorganger van onze kerk in Amerika. Bekijk de wereld door Gods ogen. Ik geef je graag dit boekje mee.
Dank je wel.
Je kent de Hour of Power. Vind je het belangrijk dat er zo'n kerkprogramma is elke zondagmorgen? Als jij preekt, dat wij met jou concurreren?
Ja, dat vind ik heel belangrijk.
Okay.
Ja.
Ongelooflijk fijn dat je er was. Dank je voor je openhartigheid. Je hebt me ook geraakt met het verhaal over je zus. En heel bijzonder wat dat voor impact op je leven heeft gehad. Dat je het niet weg hebt geschoven, maar dat je er in de ogen hebt gekeken. En daarmee ook weer verder bent gekomen. Theo, ik wens je heel veel zegen toe. Dank je dat je uit verre Groningen, wat af en toe nog wel eens beeft, hè?
Ja, dat gaat van alles in en weer.
Ja, maar ik hoop dat het nog meer gaat beven voor God.
Zo is het.
Ja, oké.
Okay. Mooi.
Alle goeds.
Dankjewel, Jan.
Ja.
Dankjewel.
Our anthem today is entitled Our Song in the Night. It expresses so beautifully that Jesus Christ, our Lord and Savior, is our song in the night. It asks him to come to us with his tender love in the midst of our afflictions and our distresses. And you know, these afflictions, distresses, and the challenges of life that we all have sometimes seem greater at night. And while we have the joy and the comfort and the soul's delight of Jesus Christ with us by day, we also have him by night. It's a beautiful anthem. And I have to say to my friends that I didn't know about this anthem. I'd never heard it. And Pastor Bobby Schuller suggested that the choir might want to do it. Well, we found it, and it's lovely. I think you will worship through it. And Bobby, thank you for the idea.
Today we're going to talk about prayer in this theme about what it means to live like Jesus. And very often when we think of prayer, we think of a list of things that we need to go through, things we need to ask God for. It almost becomes like an errand or like going to the gym. We know it'd be really good for us if we prayed through these 9 things, but somehow it's sort of hard to find the time. One of the biggest mistakes that we make in our view of prayer is that we see it only as asking God for things rather than an ongoing conversation we have with God. And so if I can get anything across to you today, it is this, that prayer is a conversation between you and God. The only middleman you need is Jesus Christ. You don't need any gurus, any spiritual leaders. All you need is Jesus, and you can talk to God with power. And I want to get across to you that the prayers that you have change things. That prayer makes a difference in our world. And that God commands us to pray and live a life of prayer. And so my dream is that everyone in this church, everyone in television, gets a vision for a prayer life that isn't something that begins and ends when I need something, but rather, like breathing, is an ongoing thing that I am doing with God in every aspect of my life. For the soul, prayer is like oxygen. Prayer is like oxygen. Many of us are trying to run the race without breathing. We need to learn how to pray like Jesus. We need to learn to pray like Jesus. And Jesus prays differently than most Christian leaders today, I think. Now, that is not a diss. It's a challenge. It's a challenge that maybe the way we're praying is wrong in the sense that it has become over-ritualized and less personal. We have moved from having a conversation with a God who loves us, a conversation with Dad, to this highly ritualized, overly structured, rote tradition that in public circles is nice, it's good, but sometimes that has replaced the inward, ongoing breathing of life, which is prayer. Jesus, if we want to pray like him, we have to recognize that Jesus needed prayer. Now, Jesus is the Son of God. If Jesus needs prayer and he's perfect, I need prayer. So do you. We can't survive spiritually without a life of prayer. You find that Jesus he's always going out, the scriptures say, to lonely places and fasting. And there's this ongoing sort of prayer life between Jesus and the relationship that Jesus has. His prayer life, the way that he prays, is so different than the leaders of his day. Jesus doesn't seem to care about wearing the right thing on his head and the thing around his wrists and pointing in the right direction and saying all the right things first. He just sort of, as he's talking to someone, interrupts and says, "Hey, Father." Right? Jesus seems to already be in conversation with God. In other words, for Jesus, prayer never begins or ends. It's always ongoing, like breathing. He is in constant communion with God's love and God's voice. I want that, don't you? I want that so bad. And so do the disciples. And you know what the disciples said? They said, "Lord, teach us how to pray. We want to pray like you." And you know how Jesus responds? He doesn't say what they think he's going to say. He doesn't say, "Well, first you got to do this. First you got to get all the things right in your life. First you got to confess your sin. Or first you have to have all the right theology. Or first you have to read the Bible from beginning to end. Or first you have to do this or that." No, he just says, begin the prayer like this. "Our Dad." I like to say it that way because that's how shocking it was for the disciples. He doesn't say God. Do you know that? He doesn't say Yahweh or Lord. He says Dad. "Hey, Dad." That's how you begin your prayer? You can do a whole sermon on just that first line that he says, "Our Father." It was like getting splashed in the face with cold water to the religious elite. That it's our Father? That all of us are God's kids? And that prayer is simply talking with Dad? Absolutely. See, this is one of the great revelations about Jesus' teaching is how we pray. That when we pray, we're talking to Dad. He says, our Father, who's in heaven, bring heaven to earth. We want to see earth in Los Angeles and Orange County right now. We want your will done in here. And give us what we need today, our daily bread, you know. Give us our basic needs and lead us away from a sinful life. And that's pretty much it. And although we pray the Lord's Prayer, and it's good to pray the Lord's Prayer, and it's a part of our liturgy, we want to be careful to not assume that Jesus is saying, pray in these exact words, but rather pray kind of like this. Pray simply and honestly. You see, I think Jesus was attacking the holy hierarchy of his day. Jesus was attacking the holy hierarchy of his day. And today, Jesus is still attacking that hierarchy. It's a hierarchy that says God cares more about his prayers or her prayers more than your prayers. That they're a little bit more his kids than you are. That is a lie. You are God's kids. God can't wait to talk to you. God can't wait to hear your voice. You say, well, I don't know what to say. Just say what's on your heart. In Jesus' day, he said, don't be like the hypocrites who stand in the synagogues and the street corners to be seen by men. They're getting their reward. And there's still many religious leaders that do this today. That they always say, well, you got to do this and you got to do that to pray perfectly. You got to say this. There is no support for that, I think, in Scripture at all. Scripture simply says that, yes, it says that a prayer of a righteous man avails much, but guess what? In the new gospel, in the gospel according to Jesus, you are righteous not based on your good works, but on the good works of Christ. Did you catch that? You're completely forgiven and justified. There is no amount of good deeds or bad deeds that is going to change the way that God hears your prayer. If you pray, it will avail. Because God loves you. Because God wants to hear from you. And if you pray in the name of Jesus, your prayers have the same power as Jesus himself praying. That is the gospel. And that is good news. Your prayers have power. Pray! The biggest problem is that we don't have the sense that God is Dad. Am I right? That's probably the biggest issue. We don't see God as Dad, and especially God as Dad who loves us and cares for us and wants to be with us. You say, all right, Bobby, I pray, but why hasn't God answered my prayer? First of all, I want you to always change that sentence by adding one word on the end of that. You ready? That word, and I think it was Frank Fried that said this, was add that one word is yet. Why has God not answered my prayers yet? You see, change the way you think about prayer as something you're hopeful for, something you're anticipating, something that you're approaching in faith. The scripture reading today was from the Gospel of Luke. And in the story, Jesus tells a parable about this rotten judge. It says, there was a judge and he didn't care about people, and he didn't fear God, and he didn't care about doing the right thing. He was just this wicked judge. And there was this widow who was pleading with this judge for justice. She'd go before him, and she would say, give me justice. I need justice. Give me justice. And he kept saying, no, get away from me. This is not exactly how it reads. I'm going to be honest with you. It's something like this. No, get away from me. Leave me alone. And finally, it says, this wicked, evil judge gave this woman what she deserved to just get her off his case. Jesus says, if that's the way a wicked judge will respond to this woman, how much more will your Father in heaven respond to you if you pray like this? And the scriptures say that Jesus told them this parable that they would always pray and never give up. That they would always pray and never give up. Always pray and never give up. Never give up your miracle. Never give up your tomorrow. Never give up your hope. You are not out of possibilities because you have a straight connection, a line to God the Father who can change matter. He can change everything in your life. You have a line to him. Never give up. Never stop praying because you have a powerful God, and what an ally he is. God is faithful. God is good. And your prayers are powerful. you still say, you know, but I've been praying. And what about all those times when this happened and that happened? You know, honestly, there is a lot of mystery around some of the unanswered prayers that we experience in life. I believe, though, that because God is all-powerful and God is all-loving, there will come a day when you look back at that and understand. For now, though, we have to live in trust. Just talk to Him. If you've never prayed before, pray today for the first time. And watch as you, it's like breathing oxygen for your soul. The person who prays for the first time in a long time is like someone who's been with their head underwater and finally comes out of the water and takes a deep gulp of breath. Prayer is oxygen. May your prayer life be like breathing, where throughout all of your life, you continue to talk in conversation with God. Prayer is the thing that gives Christians true hope. Because in a world that where many people don't have a God to look to, they run out of possibilities, they truly feel that they're out of options. But for Christians, the prayer life reminds us that there's always one more possibility. There's always another option. Prayer is the thing that will give your soul hope. Don't give up hope. Don't give up hope. Keep praying and never stop. Prayer life is the great source of peace, hope, and joy in Christian discipleship. A life of slow breathing, slow walking, an intelligent life in which we're not worried and compulsive, but we are centered in the love and power of God. That's what I want for you guys so much. Oh, I want people to know that power. It's an amazing experience to be living in that kind of prayer life. Prayer isn't something like a chore that you do. It is just the water you swim in. Many of us, when we feel worried or feel stressed, we enter into types of compulsive behavior. Many of us, we have these when we feel stressed or worried or hurried. We find ourselves compulsively reaching for things without intention. So you reach for booze. And you didn't feel thirsty, you didn't want to drink, but you just reach for the whiskey. Or you reach for the cell phone. Or you reach for the TV remote control. Well, you're always reaching for other things. Some of them bad for you, others of them not bad for you, except they become a part of compulsive patterns in which, in order to not feel worried and stressed when there's a moment of peace in my life, I reach for something to fill that void. I reach for noise. I reach for distraction. I reach for friends. I reach for other experiences so I don't have to experience peace and silence. Because in that peace and silence, I'm going to feel worried and stressed. What would happen if instead of reaching for that bottle of whiskey, you reached for the Lord? Or instead of reaching for that remote control, you reached for the Lord? Or instead of reaching for that cell phone to check your email, you reached for the Lord? What would happen with every gap in our life if we thought, this is another moment to just thank God for today and just take 5 seconds, 10 seconds, to just share with the Lord, even quietly in your own mind or in your heart, to just share with Him, you know, what you're going through. You'd see as prayer would begin to weave itself into every aspect in your life, and you would no longer desire many of those things that you compulsively were reaching for. People are changed when people enter into a life of prayer. And I want to just end with this last thought. Listening is prayer too. If all you do is listen to God and never say a thing, that's prayer too. In fact, that kind of praying is very often the kind of prayer that is most helpful in our lives. Sometimes it's hard to listen to God because He tells us things we don't want to hear. And so we keep praying. Maybe we'll change God's mind instead of God changing our mind. And you can leave that time feeling energized, restored, and renewed. Friends, God wants to talk to you today. God wants to talk to you. Prayer is like oxygen for your soul. Prayer is like breathing. And if you stopped praying, you stopped breathing. You need to be in connection with God. If you're struggling, if you're going through suffering, God is suffering for you. Bring it to Him in prayer and don't stop. Always keep praying. Keep bringing your petitions before Him and listen to Him. He will give you opportunities and answers in your life, and He will move and make a difference in your reality. So let's enter into prayer even now. Jesus said, all you need is the faith of a mustard seed. And if you can trust that part of your heart to God, He will save it for eternity. Father in heaven, I believe and trust in you. Forgive me of my sin. Renew my heart. And save me. I cannot save myself. I want to become a student of Jesus and follow Him all the days of my life. Fill me with your Holy Spirit and teach me how to pray. In the name of Jesus, I pray. Amen. Thank you, friends, for coming. We believe that you were here because God called you here, and we believe that God will continue to work in your life. Don't stop praying when you leave this place, but invite God as though you're breathing into every aspect of your life. And now, may the Lord bless you and keep you. The Lord cause His face to shine upon you and be gracious to you. The Lord lift His countenance upon you and give you peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
En tot zover deze uitzending van Hour of Power. En ik hoop dat u en jij weer bemoedigd deze week zullen ingaan. En dat je verder kunt met de boodschappen die je vanuit dit programma hebt gehoord. Ik vond het mooi om die jonge enthousiaste dominee Theo uit Groningen te horen, waar groei plaatsvindt in zijn kerk. En dat gebeurt ook bij Hour of Power. Want natuurlijk een fantastisch tournee met Bobby Schuller eerder deze maand. En ook daar hebben we met zoveel mensen en jongeren weer kennis mogen maken. En ook Hour of Power groeit. Meer kijkers en meer mensen die aangesproken worden door de boodschap van dit programma. En we hopen dat nog heel lang te mogen doen. Iedereen bedankt voor het medeleven. Ik kan het niet genoeg zeggen. Ik vind het altijd zo mooi de reacties die we krijgen op onze website. Fantastisch. En blijf met ons in contact. www.hourofpower.nl. Tot volgende week.